De preek die ik vanmorgen houd, heb ik even tafelreden genoemd. Want ik blijf ook echt even bij deze tafel staan. Ik moet een beetje denken aan de Tischreden van Luther. Van Luther is bekend dat hij 's avonds aan tafel zat met de broeders en dan hele verhalen hield. Want Luther had altijd wel wat te vertellen en dat is allemaal opgeschreven. En dat zijn de Tischreden geworden, de tafelredes van Maarten Luther. Nu blijf ik hier even beneden staan, maar ik zie dat iemand in ieder geval mij niet kan zien vanwege de bloemen. Ik zal ze even op de grond zetten. Want wij staan vanmorgen stil bij die tafel. Want als wij willen genieten van het goede leven, dan kunnen wij niet zonder een tafel. En rondom de tafel ontmoeten we elkaar. Rondom de tafel gaan we samen eten. We genieten rondom de tafel van de gastvrijheid die iemand aan ons geeft, maar ook van de gastvrijheid die wij aan de ander kunnen geven. De tafel is de plaats waar we praten, waar we ruzie maken ook. De plaats is de tafel waar we ook wel eens met de vuist op tafel slaan. De tafel is de plek waar we elkaar lief hebben en waar we met elkaar overhoop liggen. En zo is deze tafel ook de plek bij uitstek waar we samen delen en samen eten en samen lezen. En zo is de tafel ook een beetje een symbool voor dat gemeentethema waar we dit jaar mee bezig zijn. Genieten van het goede leven, verlangen naar het goede leven. En daarin willen we samen lezen, de Bijbel op tafel. We willen samen delen, we praten met elkaar over wat we gelezen hebben in de Bijbel, maar ook wat er in ons leven speelt. En we eten samen. Want daar genieten we gewoon van, omdat God ons wil laten genieten van het goede leven. En wat ik vanmorgen eigenlijk wil doen hier, is dat wij met elkaar de tafel in ere herstellen. Als een heel centraal moment in ons christelijk geloof, als een heel centraal moment in ons leven als gemeente van Jezus Christus. En nou is dit inderdaad een hele gewone tafel. Hij is 160 centimeter lang. Hij is nu net niet gemeten, maar ik vermoed dat hij toch al snel 90 centimeter breed is. Ik heb thuis onze tafel ook even opgemeten. En ik wil u eigenlijk allemaal uitnodigen om thuis straks even contact te maken met je tafel. En dat doe je bijvoorbeeld door even de maten op te meten. Dus ik verwacht dat dat straks thuis overal gaat gebeuren. Even opmeten hoe groot is eigenlijk onze tafel en hoe breed is onze tafel. Wie op Intrakerk regelmatig komt, heeft gezien dat daar al een artikel geplaatst is. Tenminste, een link naar een artikel van Erik Mostert. En veel van jullie kennen Erik Mostert wel. Hij was tot voor kort lid van onze gemeente, samen met Greetje en de kinderen. Hij woont nu in Hattem, maar Erik is tafelontwerper. En ik heb eens aan Erik gevraagd van, hey Erik, hoe kijk jij nou aan tegen tafels? En daar had hij een heel verhaal over. En dat moet je zeker eens gaan lezen. Tafels. Want dit is een tafel, maar deze tafel verbindt zich ook met de tafels die bij ons thuis staan. Ik heb op Facebook een heel aantal mensen gevraagd van, wil je eens even een foto maken van je tafel en die op Facebook zetten. En nou, die komen hier nu zo langs. Want de tafel die wij thuis hebben staan, die heeft een verbinding met de tafel die hier in de liturgie staat. Ik denk dat het heel nodig is dat wij met elkaar ontdekken dat die tafel hier in de liturgie, dat die niet zo heel veel anders is dan die tafel die wij thuis hebben staan. De tafel is de plek waar wij elkaar ontmoeten. De tafel is waar wij samen eten. De tafel is de plek waar Jezus ons uitnodigt om te genieten van het goede leven. Wordt het ook niet tijd om de tafel die hier in de kerk staat weer te verbinden met de tafels bij ons thuis? Dat het geen twee gescheiden werelden zijn, een tafel in de kerk en een hele andere tafel thuis. Nee, het is één en dezelfde tafel waar Jezus ons uitnodigt om te genieten van het goede leven. Erik Mostert heeft een hele filosofie over de tafel. En voor hem is het een echte passieding, zoals hij dat noemt. En dat is toch mooi als je kunt genieten van tafels, hoe ze eruit zien, hoe ze voelen, hoe ze gemaakt kunnen worden, van wat voor materiaal je gaat gebruiken. Een van de dingen die mij opviel in zijn filosofie was dat een tafel niet breder moet zijn dan 85 centimeter. Nou heb ik thuis even gemeten, onze tafel is 90 centimeter. Veel tafels zijn denk ik 90 centimeter. Maar laten we even goed luisteren naar Erik Moster, die zegt 85 centimeter. En waarom? Dan zit je dichter bij elkaar. En ik hoor meteen al de bezwaren van, nou, onze grote pannen passen er dan niet meer op. Maar de tafel is ook de plek waar je elkaar ontmoet. Dus als je thuis je tafel meet en je komt tot de ontdekking dat die 90 centimeter lang is, dan ga ik ervan uit dat je de cirkels aangepakt en er 5 centimeter afhaalt. Nou, dat hoef je allemaal niet te doen, maar de gedachte is bijzonder. Een tafel is een plek waar je dicht bij elkaar zit, waar je als het ware bij elkaar iets in de mond moet kunnen doen. De tafel is een plek van ontmoeting. De tafel die hier in de kerk staat en de tafel die bij ons thuis staat, die komen wij ook voortdurend in de Bijbel tegen. Als je daarop gaat letten, dan struikel je bijna over de tafels in de Bijbel. Want voortdurend zijn er maaltijden. Voortdurend wordt de feest gevierd. Voortdurend komen wij tot de ontdekking dat als je de boodschap van het koninkrijk van Jezus Christus wilt begrijpen, dat je dan niet om die tafel heen kunt. Ik wil daar iets van laten zien uit de Bijbel, dat die tafel daar zo'n belangrijke plek inneemt. Dat begint al bijvoorbeeld in Exodus 12. In Exodus 12 wordt verteld over de uittocht uit Egypte. En dan wordt er een maaltijd ingesteld. En ik lees er even iets van voor. Het moeten dieren geslacht worden en het bloed moet bij jullie aan het huis waar een dier wordt geslacht aan de beide deurposten en aan de bovendorpel gestreken worden. Dan gaat het zover, rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht met ongedezen brood en bittere kruiden. Het dier mag niet half gaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd en in zijn geheel met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. Zo moeten jullie het eten. Met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer, het Pesachmaal. Dus dat Pesachmaal, die paasmaaltijd, die al zo vroeg in de geschiedenis van Israël wordt ingesteld, die staat als het ware in het midden van het volk Israël om duidelijk te maken, dat is de plek waar je samen eet en waar je gedenkt dat jullie uit het land Egypte geleid zijn en bevrijd zijn geworden. In de profetieën wordt ook gesproken over de maaltijd van de Heer. Bijvoorbeeld in Jesaja 25. In Jesaja 25, daar staat een stukje waarboven staat het feestmaal op Sion. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet met pure rijpe wijnen. Opnieuw een tafel, een gedekte tafel, een rijk gedekte tafel waar God feest wil vieren met zijn volk. Dat is een beeld. Een concreet beeld van hoe God om wil gaan met zijn kinderen. Hij wil met hen aan tafel zitten. En als wij Jezus ontmoeten in het Nieuwe Testament, dan is een van de meest spraakmakende dingen die Jezus doet, dat hij voortdurend aan het eten is. Hij wordt zelfs ergens een veelvraagd, een gulzigaard genoemd. Dat is het beeld wat van hem ontstaat is. Die Jezus die is altijd maar aan het eten met mensen. En als het nou nog nette mensen waren, dan was dat prima geweest. Maar het zijn de hoeren en de tollenaars en alle mensen in de marge van de samenleving. En die maaltijd van Jezus, die we voortdurend weer zien in de evangeliën, is zelf evangelie. Wij moeten niet denken dat wij het evangelie moeten vertellen en ze nu en dan ook eens een keer samen moeten eten. Nee, het eten zelf, de maaltijd waarmee je om tafel gaat zitten, met iedereen die je aan wil schuiven. Die maaltijd, die gastvrije maaltijd, is zelf evangelie. Dus het samen eten is ook niet iets voor mensen in de gemeente die toevallig toch al heel veel van lekker eten houden of van lekker koken. Nee, de maaltijd is zelf evangelie van Jezus Christus. Iedereen is welkom. De gastvrijheid van God wordt zichtbaar aan de tafel van Jezus. Nou, in de evangelie kunnen we daar van alles over lezen, dat Jezus eet met allerlei mensen. En om dat korte tochtje door de Bijbel af te ronden, pak ik Openbaring 3 er nog bij. En u zou dat thuis eens kunnen doen. Ga die hele Bijbel eens door op zoek naar maaltijden, naar eten, naar tafels. En zo tegen het einde van de Bijbel in Openbaring 3, daar komen we deze woorden van Jezus tegen. Ik sta voor de deur en ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En wij zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Dat zijn hele krachtige woorden van Jezus, een en al uitnodiging. Wij zullen samen eten. Je kunt het evangelie bijna zo samenvatten. Wij zullen samen eten. Wij gaan aan een tafel zitten, niet veel breder dan 85 centimeter. En we ontmoeten elkaar daar. En we eten en we breken het brood en we heffen een glas wijn op het goede leven. En zo vieren we het evangelie en zo beleven we het evangelie. Dus dat is de uitnodiging die vanmorgen in ieder geval klinkt. Ga eens in die Bijbel op zoek naar al die tafels, naar al die maaltijden, naar al die feesten die gevierd worden. En ontdek dat het koninkrijk van Jezus Christus bestaat in het eten met Jezus. Zo staat er ook in Psalm 23 een tafel. Het is die bekende psalm van de herder. We zijn ermee begonnen dit seizoen, Johannes 10... waar Jezus zegt, ik ben de goede herder. Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. En toen Jezus dat beeld gebruikte, ik ben de goede herder en mijn schapen luisteren naar mijn stem, kan ik me niet anders dan voorstellen dan dat Jezus ook Psalm 23 in zijn achterhoofd heeft gehad. Psalm 23, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Prachtig beeld van God die dichtbij komt en die werkelijk voor ons zorgt. En die ons ziet en die ons zegent. En dan opeens, en dan verschuift het beeld eigenlijk in die psalm. Eerst is er de herder en zijn er de schapen. En opeens is daar een gastheer en zijn er gasten. U nodigt mij aan tafel. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Dus de herder wordt een gastheer. En de schaapskooi wordt een tafel. En daar wordt genoten. Want het is niet zuinig wat er gebeurt. U zalft mijn hoofd met olie. Er wordt een heerlijke geur hangt er. En mijn beker vloeit over. Dus er wordt rijkelijk gedronken. En want God is een God van overvloed. Daar hebben we ook stilgestaan op die eerste zondag van het gemeentejaar. Zondag 6 september. Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. God is gekomen in Jezus Christus om overvloed uit te delen. En die overvloed kunnen we juist aan tafel ervaren. En wat me opviel bij dat ene vers uit Psalm 23 is dat het zinnetje daartussen staat. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. En dat is een zinnetje waarvan ik dan denk, nou, ik weet niet precies wat het betekent, ik lees er maar even overheen, maar het is toch soms goed om zo'n zinnetje even op je in te laten werken. U nodigt mij aan tafel voor het oog van mijn vijand. We kunnen ervan uitgaan dat David vijanden had. David werd voortdurend achtervolgd en hij zal last gehad hebben van die vijanden. En er zijn ook plekken in de psalmen waar hij zegt van straf de vijanden, dood de vijanden, neem ze gevangen de vijanden, dat ik er maar geen last meer van heb. Maar hier zegt hij, u nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. Het lijkt er even op dat David op dat moment aan tafel zit met de goede herder. En dat hij op dat moment denkt, mijn vijanden die deren mij even niet. Ze zijn even niet zo belangrijk in mijn leven. Vijanden kunnen heel belangrijk en heel groot in je leven worden. Maar nu kan David in alle rust zeggen, u nodigt mij aan tafel voor het oog van mijn vijand. De vijand van wie we soms last hebben en waar we soms een hekel aan hebben. Als we aan tafel zitten, denken we, hé, dit gebeurt voor het oog van de vijand. Hij kijkt ernaar. En ik ben niet meer boos. Ik heb geen vijandige gevoelens meer richting die vijand. Hij of zij is er gewoon, maar heeft geen macht meer over mij. Want zo gaat het vaak met vijanden in je leven. Ze hebben macht over je leven. Ze beheersen je denken. Ze beheersen je gevoel soms. En dan zit je aan tafel bij de Heer en dan zeg je, voor het oog van mijn vijand, laat hem maar toekijken. Ik word nu niet boos. Ik heb nu geen vijandige gevoelens. Ik leer zelfs aan tafel anders te kijken naar mijn vijanden. Wij leren denk ik aan tafel te kijken naar vijanden zoals daarover gesproken wordt in de Romeinenbrief. Want God heeft, toen wij zelf nog vijanden waren, ons al met hem verzoend door zijn Zoon. Dat is wat wij aan tafel vieren. Toen wij nog vijanden waren, zijn wij door de Zoon van God verzoend met de Vader. Als wij straks het avondmaal vieren. En ik vind het in zekere zin jammer dat wij niet aan tafel vieren. Ik weet dat het ook praktische problemen met zich meebrengt als je met zoveel mensen bent. Maar laten we daar even weer bij stilstaan dat je die tafel hebt en dat die gedekt staat. Zometeen zal het gebeuren met brood en wijn. En dat je daaromheen gaat zitten. En dat je tot rust komt. U nodigt mij aan tafel. En dat het een plek is waar we kunnen genieten van het goede leven. Dat het een plek is waar we kunnen delen wat er in ons hart leeft. Dat het een plek is waar we kunnen lezen uit de schrift zoals we daar nu mee bezig zijn. Dat het een plek is waar we samen eten met Jezus. Want Jezus is onze gastheer. En hij zegt, je bent welkom. En we doen iets wat bijna nog bijzonderder is. We eten niet alleen met Jezus, we eten Jezus. We eten het lichaam van Christus en we drinken het bloed van Christus. En dat zijn geweldig krachtige manieren van zeggen dat wij helemaal één worden met Jezus Christus. Alles wat hij voor ons gedaan heeft, dat wordt van ons. Alles wat hij is voor ons, dat komt in ons. Avondmaal vieren, samen eten aan tafel, is Jezus eten en Jezus drinken, terwijl hij tegelijkertijd de gastheer is aan tafel. Ik wil aan het einde van deze tafel toch ook een oproep doen om die tafel een grotere plek in ons gemeenteleven te geven. Want de tafel is de plek van ontmoeting. De tafel is de plek van gastvrijheid. De tafels die bij ons thuis staan, hebben allemaal een soort ondergrondse verbinding met de tafel hier in de kerk. De tafel in de liturgie en de tafel in ons dagelijkse leven, die horen bij elkaar. Als de plek waar we Jezus ontmoeten, de plek waar we genieten van de christelijke gastvrijheid, de plek waar we genieten van de gastvrijheid van God, de plek waar we genieten van het goede leven dat Jezus Christus in al zijn volheid aan ons heeft gegeven. Aan tafel. Dat er wordt wel eens thuis geroepen. Ik kan me dat uit mijn jeugd nog goed herinneren, dat mijn moeder beneden aan de trap stond en alle kinderen ging roepen, Kees, Rijtse, ook Jan, Ineke, Peter, Jos, Gert, André, aan tafel. Misschien dat ze ook allemaal tegelijk namen. Ik vond het mooi om even alle 8 namen achter elkaar te noemen. Allemaal aan tafel. En zo wordt het misschien bij jullie thuis ook wel gedaan regelmatig. Wij roepen 's morgens de kinderen. En dan noemen we hun namen. Dat zal ik nou niet doen, jongens. En dan zeggen we gewoon eten. Maar misschien moeten we het vaak zeggen aan tafel. En als dat klinkt in onze huizen, dan klinkt daarin ook een echo van Jezus Christus. Die roept aan tafel. Kom met mij eten. Klop op de deur. Dan zal ik bij je binnenkomen. Zullen we samen eten? En ik hoop en verlang er ook naar dat er in de gemeente steeds meer tafels zullen staan, steeds meer tafels ontdekt zullen worden waar we elkaar ontmoeten, waar we misschien ook buren aan tafel kunnen uitnodigen, want de tafel is ook een missionaire plek bij uitstek, waar we samen kunnen eten. En dat het steeds meer de plek wordt van samen eten en dan ook samen delen en ook samen lezen. Ik weet dat in veel gezinnen het best moeilijk is om nog die Bijbel open te doen, hè, waar dat vroeger heel vanzelfsprekend was. Bij elke maaltijd werd er uit de Bijbel gelezen. En ik weet dat het op heel veel plekken niet meer zo is. Maar laten we elkaar daar ook in aanmoedigen. Dat de tafel waar we omheen zitten, als gezin of met vrienden, dat de tafel waar we omheen zitten ook de tafel is waar we samen lezen. Waar die Bijbel open gaat en waar we zeggen, laten we luisteren naar wat God zegt. Want we luisteren graag naar wat wij tegen elkaar zeggen en dat is prima, maar laten we ook altijd luisteren naar wat God zegt. Laten wij zo ook straks samen eten, samen met Jezus, samen een beetje brood, een slokje uit de beker en Jezus is daarbij. Laten we bidden. Dank u wel, Heer God, dat die tafel die hier in de kerk staat, dat het een tafel is die zich verbindt met al die tafels in de Bijbel, waar u maaltijd houdt met uw kinderen. Dank u wel dat die tafel en die maaltijd, dat het een beeld is van hoe u met ons om wilt gaan. Als gastvrije God, die ons dicht bij u wilt hebben. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de goede herder bent, die tegelijk onze gastheer is aan tafel. En wij bidden u, Heer, geef dat wij in ons dagelijkse leven ook de tafel mogen herontdekken als de plek van ontmoeting met elkaar, maar ook de plek van ontmoeting met u. De plek waar we leren genieten van het goede leven zoals u dat geeft. Dat vragen we aan u, omdat u zo'n goede, gulle en genadige God bent. Amen.